We gaan weer verder met Romeinen 15. En we hebben net vers 14 behandeld. We zullen vers 14 nog even lezen, tegelijkertijd vers 15. En we gaan verder met vers 15. Wat zei Paulus ook alweer in vers 14? Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders. Ook ik zelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid. Gevuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is. Ja, Paulus schrijft dus zijn boodschap en ook een opgedurfde toon om een aantal dingen recht te zetten. En hij schrijft zijn boodschap over het evangelie en wat dat inhoudt op grond van de genade die hem door God gegeven is. En er schoot mij ook tegelijkertijd te binnen van ja, hoe zag Paulus zijn taak? Nou, hij zag zich als een vrijwillige slaaf van Christus, maar hij zag dat als genade. En nou, we hadden nog wat gesprekjes over van ja, hè, hoe kan het nou toch hè, dat mensen eigenlijk geen bijbelstudie willen doen, de bijbel niet willen bestuderen. Ja, ik denk dat dat toch heel vaak is omdat mensen het als een werk en als een inspanning zien en dat men het niet iets beschouwt als genade. Het is eigenlijk gewoon genade dat we bijbelstudie mogen doen. Het is iets wat je mag ontvangen. Als je bijbelstudie doet, dan mag je iedere keer geestelijk gezien cadeautjes uitpakken. En nou ja, dat is wat wij vandaag mogen doen. Ik heb dat in de voorbereiding ook mogen doen. Je mag iedere keer cadeautjes uitpakken. Nou, dat is wat we mogen doen. Nou, dan hebben we het hier even over Paulus. Hè. Daar gaat het puur over de bediening van Paulus vanwege de genade die mij door God gegeven is. Nou, wat is die genade? Nou, dan schrijft hij om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, voor de volken. Door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de kracht van Heilige Geest. Nou, laten we eens wat inzoomen op dit vers. Wat staat hier allemaal? Nou, daar noemt Paulus zich een dienaar van Jezus Christus. Daar staat dan geen doulos, er staat hier dan geen slaaf. Zoals Paulus zich elders wel noemt. Maar er staat hier liturgos, liturgos. En dat woord liturgos werd gebruikt voor zij die in de tempel werkten. En ik citeer dan, en dat betekent dat u niet hoeft op te zoeken, Hebreeën 8 vers 2. In Hebreeën 8 vers 2 wordt ook dat woord liturgos gebruikt. En daar gaat het over Christus als hoge priester van een hemels heiligdom. En daar staat dan, hij, dus die hoge priester, Christus, is een dienaar, een liturgos, in het heiligdom en in de ware tabernakel. Dus Paulus, ja, heeft het hier ergens over dat hij toch, die koppelt zijn dienstbaarheid aan dienstbaar zijn in de tempel. En moeten we dat dan letterlijk zien? Nee, ik denk dat Paulus hier duidelijk wil aangeven dat hij in dienst staat van de zegen van Israël. Dat zijn dienst met het oog was op Israël. Nou, dat zien we ook verder als we in dit gedeelte lezen. Om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen. Door het evangelie van God als een priester te dienen. Als een priester te dienen. Ja, dat staat er dan niet letterlijk als een priester te dienen. Letterlijk staat hij zoveel als in het heiligdom werken. Dus Paulus was een liturgos. Hij diende als het ware als een priester in het heiligdom. En nou ja, dan worden we hier dus bij bepaald dat Paulus zijn dienst verrichtte vanuit het oogpunt van de hoop van Israël. En om dat nog even heel duidelijk te onderstrepen, gaan we naar een vers wat u natuurlijk wel bekend is. Maar wat goed is om weer even op te halen, namelijk Handelingen 26, bladzijde 1751. En Handelingen 26 is geschreven, of Handelingen 26 vindt plaats nadat de Romeinenbrief is geschreven. Dus nog na die tijd. Dus wat in Handelingen 26 staat, dat is ook nog van toepassing op de Romeinenbrief. Handelingen 26 vers 6, daar staat Paulus voor Agrippa. En daar staat dan, nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Hey, hadden we het daar nou net vanochtend niet over gehad? He, over dat, lazen we ook alweer, de belofte aan de vaderen. Nou, we gaan even kijken. Romeinen 15 vers 8 citeer ik. Om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Zie je hoe mooi dat hier overeenkomt? Nou, die vaderen zijn Abraham, Isaac en Jacob. Nou, Paulus staat daar over de, ten aanzien van de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. En dat is zowel Abraham, en dan kun je zeggen, ja, de volken die gezegend worden door de belofte in Abraham, als ook Jacob. Ja, het volk Israël, die bepaalde specifieke belofte hebben gekregen. En dan lezen we in vers 7 van Handelingen 26, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Dus het gaat om de hoop op de belofte die door God aan de Vader is gedaan. En er wordt de 12 stammen hier genoemd. Nou, ik wil ook nog even verder kijken, hè. Handelingen 28 vers 20. Handelingen 28 vers 20. Is Paulus ondertussen in Rome aangekomen. Ja, waar hij in de Romeinenbrief nog de wens heeft dat hij daar naartoe gaat. Daar is hij er aangekomen. En dan voert hij dan toch weer strijd met de Joden. En we lezen dan in Handelingen 28 vers 20b. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Nou goed, dat verklaart dat Paulus nog steeds in dienst staat van de verkondiging voor Israël. Maar omdat daar een gedeeltelijke verharding is onder Israël, is het heil ook voor de heidenen, voor de volken in die tijd geworden. Die dan wel gezegend worden in Israël. Goed, terug naar Romeinen 15. Paulus is dus een leiturgos en hij dient het evangelie van God. Ja, als ware hij aan het werk in de tempel of de tabernakel. Nou, er valt trouwens gelijk op van, ja, wat is dan het evangelie van God? Wat moeten we daar dan onder? Wat valt daar dan onder? Daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Kijk maar naar vers 17. Wat staat daar? Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Nou, daar vinden we de betekenis terug van het evangelie van God. Wat is het evangelie van God? Nou, dat is het evangelie die de dingen van God aangaan. De goede boodschap die de dingen van God aangaan. Je hebt ook het evangelie van Christus. Ja, dat is Christus die gestorven is, die opgestaan is. En dat valt dan onder het evangelie van God. Je hebt ook het geheimenis van God. Dat kom je dan later tegen in de Efezebrief. Nou, het geheimenis van God, ja, dat omvat Gods hele reddingsplan met de hele kosmos. Heb je het over het geheimenis van Christus, ja, dan gaat het over dat specifieke deel wat het lichaam van Christus in deze tijd betreft. Dus het evangelie van God is groter dan het evangelie, of omvat meer dan het evangelie van Christus. En het geheimenis van God is ook groter en omvat ook meer dan het geheimenis van Christus. Ja, eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, maar ja, je moet het net wel even weten. We gaan er zo vaak mee aan de haal en dan willen we ingewikkelde dingen aan toevoegen. Maar ja, je moet gewoon even logisch lezen wat er staat. Goed, het evangelie van God dus. En dan nog een zin, vers 16. Er staat veel in vers 16. Opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door Heilige Geest. Geheiligd door Heilige Geest. Daar zien we weer waar de kracht vandaan komt. Daar hebben we voor de pauze ook bij stilgestaan. Maar het gaat nu even over het offer van de heidenen dat welgevallig behoort te zijn aan God. In de eerste instantie moest ik natuurlijk denken aan Romeinen 12. Romeinen 12 vers 1, want wat staat daar? Alweer een tijdje terug dat we dat behandeld hebben. Nou, dan zegt Paulus, ik roep u er dan toe op, broeders, en dat is zowel Jood als Griek, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een offer, levend en heilig en voor God welbehagelijk. Dit is uw redelijke eredienst. Nou, ik denk dat dit vers, Romeinen 15 vers 16, absoluut gekoppeld kan worden aan Romeinen 12 vers 1. Romeinen 15 vers 16, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door Heilige Geest. Nou, dat is hetzelfde dus als wat we in Romeinen 12 vers 1 zien. Ja, het is overigens niet meer dus dan redelijk voor de volken dat zij ja, voor de zegen die ze van God hebben ontvangen door Israël. Ja, dat ze zich ook dienstbaar opstellen aan God. Maar je zou daar misschien nog een diepere laag in kunnen zien. Je zou misschien ook wel hier kunnen zeggen, we vinden het nog niet direct terug. Maar je zou hier ook bij stil kunnen staan van, ja, wat was nou uiteindelijk het doel dat die heidenen tot geloof kwamen? Om Israël tot jaloersheid te wekken. Dat was het doel voor Israël. Dus wellicht schrijft Paulus in Romeinen 15 vers 16, maar ook in Romeinen 12 vers 1, ook met het oog op het feit dat als de volken, of de gelovigen uit de volken, God goed zouden dienen, dat bevorderlijk zou zijn om Israël tot jaloersheid te verwekken. Opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God. En wat maakt het dan welgevallig? Nou, dat daarmee de volken, de gelovigen, nee, dat daarmee Israël daadwerkelijk tot jaloersheid wordt verwekt. Dan zou het offer van de volken welgevallig zijn aan God. Nou, dus die diepere laag zou je daarin kunnen zien. We vinden het niet direct terug, maar dat is een gedachte die ik er zo over had. Nou, dat is vers 16. Gaan we naar vers 17. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Waarom heeft Paulus roem in Christus Jezus? Nou, omdat zijn bediening door genade aan God gegeven is. Waarin hebben wij roem als we Gods woord bestuderen? Nou, niet omdat wij zo goed dat woord kunnen bestuderen, maar omdat God ons dat door zijn genade laat zien. En door inwerking van Heilige Geest die Gods woord in onze harten uitlegt. Daar hebben we onze roem in. We hebben onze roem er niet in, dat wij zo goed bezig zijn om hier vandaag te zitten. He? Maar goed, he? Dat blijft altijd een beetje dubbel. Aan de ene kant mag je ermee bemoedigen, mag je zeggen, tjoh, wat goed dat u hier gekomen bent. Maar tegelijkertijd, he, zegt u dan weer van, ja, maar ja, het is niet meer dan genade dat ik hier mag komen. He? Dat is hetzelfde straks met die krans der rechtvaardigheid of die kroon der rechtvaardigheid. Kom je boven, krijg je misschien die krans. Tjoh, dat heb je goed gedaan, zegt de Heer dan tegen je. Ja, maar goed, Heer, dat heb ik niet zelf gedaan. Het is puur genade dat ik dat van u heb gekregen. Nou, die wisselwerking zit erin. Hè? Er zit een bepaalde tegenstrijdigheid in. Maar die er ook best mag zijn. Nou, zo heb ik dan roem in Christus Jezus. In de dingen die God aangaan. Ja, het gaat dus wat Paulus hier zegt van, ik heb roem in Christus Jezus. Wat betreft datgene wat ik ook voor God mag doen. Nou, dan gaan we naar vers 18 en 19. Laten we ze eerst eens lezen. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Dan gaan we straks vers 19b behandelen. Wat zegt Paulus hier? Nou, Paulus zegt van ja, ik zou best wel het een en ander over mijn bediening willen vertellen. Maar ik beperk me tot datgene waarvan ik zeker weet dat Christus dat door mij bewerkt heeft. Want ik wil niet in eigen verdiensten gaan roemen. Ik wil niet gaan zeggen, dat jullie straks de indruk krijgen dat ik zelf, ja, dat ik zelf vind dat ik zo geweldig ben. Nee, ik draag alle eer op aan Christus. Nou, en wat volgt er dan op? Nee, want ik durf niet het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Ja, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Want dat was ook Paulus' taak, dat was ook Paulus' bediening. Eerst de Jood, dan de Griek. Maar dan uiteindelijk was daar toch meer die nadruk op die Griek, op die heidenen. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. In woord en daad. Ja, Paulus' bediening strekte zich uit in woord en daad. Hè. Dat woord en daad gaat niet over wat de gelovigen doen, maar dat woord en daad heeft betrekking op wat Paulus doet. Nou, in woord snappen we, want dat heeft te maken met datgene wat Paulus verkondigde en schreef. En wat is dan de daad? Nou ja, dat zien we dan vervolgens in vers 19a terug. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Ja, Paulus wekte doden op, er werden zieken genezen. Ja, nou ja, niet Paulus deed dat, maar hij deed dat door de kracht van God. Door de kracht van Heilige Geest. En ja, daarin wordt natuurlijk nog steeds duidelijker. Paulus zou natuurlijk al helemaal niet willen dat de mensen zouden gaan zeggen, ja, Paulus wekt doden op, Paulus geneest mensen. Nee, want dat was ook niet zo. Het was Paulus die door God als een instrument gebruikt werd. En volgens mij staat dat ook ergens zo in de handelingentijd. Dat Paulus als een instrument, dat God hem als een instrument wil gebruiken. Paulus werd als een instrument gebruikt om het evangelie te brengen. En om mensen te genezen. En die genezing was niet om die mensen te genezen. Maar om te laten zien dat Gods koninkrijk eraan zat te komen. En daar zie je dus dat dat nu in deze tijd misgaat. In van die gemeentes waar mensen genezen worden. Dan gaat het niet om God de lof toe te brengen. Maar dan gaat het erom dat die mensen genezen worden. En natuurlijk als die mensen al genezen zouden worden. Want dat is natuurlijk eigenlijk nooit het geval. Hè? Het is allemaal een beetje een placebo effect waar men op werkt. En als er al een... En bepaalde krachten zouden zijn, dan mag je je afvragen waar die vandaan komen. Het gaat er dan niet om dat die mensen genezen worden. Dus natuurlijk zou wel heel fijn zijn als ze genezen werden. Nee, het gaat er uiteindelijk om, als mensen genezen werden in de handelingentijd, was dat een teken voor de Joden dat de Messias eraan zou komen. In ieder geval ook dat hij geweest was. Maar dat hij ook spoedig zou komen. En dat ze moesten aanvaarden. Nou, daar heeft dat mee te maken. De kracht van tekenen en wonderen. Door de kracht van de geest van God. Ja, het staat er ook achter, hè. Eigenlijk vrij simpel. Ik zit hier iets uit te leggen wat er al achter staat, hè. Ja, dat had ik eigenlijk helemaal niet uit hoeven leggen, want het staat er al achter. Ja, het woord verklaart zich hier wel weer. En dat vind ik dan zo mooi. Dan vind je daar in vers 19 een relatie met wat in vers 17 staat. En in vers 16, want wat zegt Paulus in vers 19b? Ja, dan zegt hij door de kracht van geest en door de geest van God, niet door mijn eigen kracht. En zo zegt hij in vers 17, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want vanuit de geest van God, vanuit de geest van Jezus Christus, heeft Paulus die zaken kunnen doen. Nou, dat was vers 19a, dan gaan we naar vers 19b. En we gaan in een hoog tempo, ik kan mezelf bijna niet bijhouden. Kunt u het nog bijhouden? Ja. Oké, dat is mooi. Dan ben ik eens een keer niet zo snel, dat gebeurt ook wel eens. Hè? 19b. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Nou, dan moeten we even het landkaartje erbij halen, wat we niet hebben. Misschien staat ook niet meer in deze Bijbel. Nee. Maar dat maakt niet uit. Jeruzalem, daar begon het met het evangelie. Het gaat hier enerzijds wel een beetje om de geografische grenzen. Aan de andere kant moeten we wel bedenken dat Paulus zijn evangelieverkondiging, zijn bediening uiteindelijk ook in Damascus begon. Hè. Daar kwam hij ook, dat was nog oostelijker. Maar de verkondiging van het evangelie is natuurlijk altijd begonnen in Jeruzalem. Dat was ook de bedoeling. Jeruzalem en dan de streken daaromheen. Nou, dat zegt Paulus hier dan ook. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe. Waar lag Illyricum? Nou, Illyricum lag aan de oostgrens van Griekenland. Het was het verste puntje. Hè? En als je nog verder ging, dan moest je in Rome aankomen. Maar daar was Paulus nog niet geweest. Dus Paulus heeft vanaf Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Daarmee wordt bedoeld, het evangelie aangaande het verlossende werk is in al die streken verkondigd. Met alles wat daarbij komt kijken. Namelijk in het geval van Paulus, daar zullen we zo wel op komen. Paulus, zijn bediening was toch in eerste instantie om het fundament te leggen, om de gemeentes te stichten. En dat was ook het grootste werk wat hij deed. En als dan eenmaal een gemeente was gesticht, en er waren ook mensen aangesteld over die gemeente, aan wie de taken over kon dragen. Of er kwamen gelovigen uit andere plaatsen. Denken we aan, Priscilla en Aquila. Die kwamen op een gegeven moment ook over, volgens mij in Efeze, om de gemeente te dienen. En daar ging Paulus weer verder. En dan trok hij weer naar een andere plaats waar het evangelie nog niet was verkondigd. Nou, Paulus heeft van Illyricum tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Vervuld en verkondigd. En ja, hij zegt verder ook op een gegeven moment van ja, nou ja, ik ben eigenlijk wel klaar in deze gebieden. Kijk maar mee in vers 23 tot 25 van Romeinen 15. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, namelijk van Jeruzalem tot aan Illyricum toe, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis. Dus Paulus gaat van het oosten van het Middellandse zeegebied, waar hij klaar is met de verkondiging, wil hij via Rome naar het westen van het Middellandse zeegebied gaan, zal ik wanneer ik naar Spanje reis naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden. Als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Dus uiteindelijk was het de bedoeling van Paulus om naar Spanje te gaan. En uiteindelijk moest in het hele Middellandse zeegebied, we kunnen misschien ook wel beter zeggen in de toenmalige wereld, het evangelie verkondigd gaan worden. En dat was uiteindelijk de bedoeling aan alle volken in die gebieden. Nou, dat is vers 19b. Gaan we naar vers 20. En daar lezen we dan, en evenzo stelde ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. En niet op het fundament van een ander te bouwen. Nou, dat is exact wat ik u net vertelde. Paulus kwam dus in de gebieden waar het evangelie nog niet verkondigd was. En hij ging niet naar gebieden waar al door anderen het evangelie verkondigd was. Want Paulus, zijn bediening was om het fundament te leggen van het evangelie. En daar moesten dan anderen op verder bouwen. Dat zien we ook duidelijk terug in 1 Korintiërs 3. Kijkt u maar eens mee. 1 Korintiërs 3, vers 6. We weten dat de Korinthebrief in ongeveer dezelfde tijd als de Romeinenbrief geschreven is. Een stukje eerder. Want op het moment dat Paulus de Romeinenbrief schrijft, is hij waarschijnlijk in Korinthe. En ja, als je in Korinthe bent, hoef je geen brief te schrijven. Als u, toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen woonden we 100 kilometer bij elkaar vandaan. En toen had je nog een postbode die de post bracht, heb je haast tegenwoordig niet meer. En dan stuurden we elkaar brieven. Maar op het moment toen we getrouwd waren, sinds we getrouwd zijn, hebben we elkaar geen brieven meer geschreven. Dus ook niet meer nodig. Lijkt me logisch. He? Overigens, ik heb het ooit wel eens bij mijn ouders gedaan. Toen was ik naar boven gestuurd en dat was in mijn ogen onrechtvaardig. Maar toen kreeg ik van mijn ouders een briefje, eert uw vader en uw moeder. En ik had toen dan enige Bijbelse vastheid, zo ging het bij ons thuis. Eert uw vader en uw moeder. En toen had ik die tekst, volgens mij staat die in Efeziërs, van dat je je kinderen niet tot... Nou, hoe gaat die ook alweer? Ik ben hem nu kwijt. Wat dat zeg je?
Ouders prikkelt uw kinderen niet.
Ja, nee, ouders prikkelt uw kinderen niet. Vader prikkelt uw kinderen niet. Ja, daar hadden ze niet van terug.
Zo kom je ook aan bijbelstudie.
Zo kom je aan bijbelstudie, ja. En zo sla ik al lekker mijn bijbeltekst om de oren. Ja, fijne situatie is dat. Ja, dat is echt heel opbouwend. Maar goed. Ja, we hadden het ook alweer over 1 Korintiërs 3, hè, gingen we lezen. 1 Korintiërs 3, in ongeveer dus dezelfde tijd geschreven als de Romeinenbrief. 1 Korintiërs 3, vers 6, daar zie je het al. Ik heb geplant, zegt Paulus, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Ja, zegt Paulus, weet je, je hebt allemaal zo je taak. In dit geval heb ik geplant, ik heb het fundament gelegd, ik heb het evangelie verkondigd. Maar God heeft het in de harten van de gelovigen bewerkt. Toen is de Apollos gekomen, die heeft de dingen verder uitgelegd. Maar God heeft het uiteindelijk in de harten van de gelovigen doen laten groeien. Want dat kan een spreker, een apostel, een prediker, kan dat niet. Nou, lezen we ook nog vers 10 en 11. Kijk, daar komen we toch weer bij die genade van God die aan Paulus is gegeven. En daar staat er dan, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Namelijk de gelovigen tot Christus Jezus brengen. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. En Paulus verkondigde dan ook niemand en niets anders dan Jezus Christus. Nou, hier zien we dus heel duidelijk en terug wat Paulus' zijn taak was. Het evangelie verkondigen in plaatsen waar Jezus Christus nog niet bekend was. Was het fundament gelegd? Dan reisde hij verder. Even kijken. Ja, we gaan weer terug naar Romeinen 15. Dan gaan we naar vers 21. Vers 21 is een vers wat ons in redelijke mate bekend voorkomt. Want dat zijn we elders ook in een andere vorm tegengekomen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Nou, dit is een tekst die we tegenkomen in Jesaja 52. En Paulus ziet zijn bediening als een directe vervulling van deze tekst. Hij ziet zijn bediening in het licht van wat in Jesaja 52 vers 12 geschreven staat. En laten we dat gedeelte nog wel even erbij pakken. Dan zien we wel weer iets meer van de context. Bladzijde 1151. En hier gaat het puur over de bediening van Paulus onder de volken. Kijkt u maar mee, Jesaja 52, bladzijde 1151. Bladzijde 1151 en vanaf vers 13. Dan gaat het over de profetie van de knecht des Heeren. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. En vers 13 en 14 is eigenlijk omgekeerd in tijd, want vers 13 gaat over de verhoging van Christus, niet de verhoging aan het kruis, maar meer zoals we die in Filippenzen kennen, hè? Dat hij een naam krijgt boven alle naam, waarin wij nu mogen delen. En in vers 14 gaat het over zijn lijden, zijn sterven. En dan gaan we naar vers 15. Zo zal hij vele heidevolken besprenkelen. Ja, dus dat lijden en sterven en die verhoging van Christus, dat leidt uiteindelijk tot heil voor de volken, zoals dat ook verkondigd wordt in de Romeinenbrief. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Sommigen maken daar misschien de doop van. Ja, de kinderdoop, hè? Maar goed. Dat besprenkelen is eigenlijk gewoon een reinigingsritueel vanuit de wet van Mozes. Waar het volk ook met water collectief besprenkeld werd om ze te reinigen. In de Rooms-Katholieke Kerk hebben ze dat ook soort overgenomen met wijwater. Ja, je zou bijna zeggen beter goed gejat dan slecht bedacht, maar zo goed gejat is het niet. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Dat zien we trouwens ook bij Paulus als die voor koning Agrippa verschijnt. Dus daar zie je het alweer terug, hè? Dat is wel weer aardig. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Nou, dat evangelie van Christus was niet aan hen verteld, was ook niet in de schrift aan de volken al geopenbaard. Die wisten daar niks van. Ja, de gelovigen uit Israël, hè, of de mensen uit Israël konden dat wel zien aankomen. Maar als jij de schrift niet hebt, zoals de vele volken, ja, dan kon je dat niet zien aankomen. Nou, en toch wordt hen het evangelie gebracht. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Nou, dit is Paulus' bediening. Verkondiging onder de volken, nadat hij eerst tot het volk Israël is gekomen. Dan gaan we weer even terug naar de Romeinenbrief. Want ik zei u, dit vers komt ons bekend voor. Want we hebben een soortgelijk vers elders gelezen. Kijk maar naar Romeinen 10 vers 15. Romeinen 10 vers 15. En dan heb ik u Jesaja alweer weg laten doen, terwijl we daar nog een stukje uit gingen lezen. Dat is niet handig. Romeinen 10 vers 15 daar staat: en hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden, zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Nou, gaat het hier ook over de volken waar het evangelie aan verkondigd wordt? Nou, we hebben hierbij stilgestaan en toen kwamen we tot de conclusie, dus alweer een hele tijd terug, dat dit vers juist gaat over de verkondiging aan Israël, maar dat Israël het evangelie niet wilde horen. En daar kun je dan weer dat vers uit Jesaja 52 vers 7 naast leggen, want Paulus haalt in Romeinen 10 vers 15 Jesaja 52 vers 7 aan. Als u geen zin heeft om het op te zoeken, hoeft het niet hoor. Ik laat u wel weer erg veel zoeken. Want wat staat er in Jesaja 52 vers 7? We hebben net Jesaja 52 ook gelezen, bladzijde 1150. Daar staat: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: uw God is koning. Kijk, en dan zie je dus heel duidelijk dat er zowel in Jesaja, of dat er in Jesaja 52 aan de ene kant een boodschap is, hè, aan het volk Israël, aan Sion. En lees je een paar versen verderop, dan zie je dat Christus verkondigd wordt aan de volken. Nou, en zo is het in de Romeinenbrief ook. En zo zie je daar al eigenlijk dat Paulus, wat Paulus verkondigt, ja, op zich helemaal niet iets helemaal nieuws is. Nee, dat wordt reeds voorspeld in de profetieën van Jesaja. Nou, gaan we nog even terug weer naar Romeinen. Om het verhaal compleet te maken. En dan gaan we snel door naar het volgende vers. Kun je ook nog Romeinen 10 vers 20 ernaast leggen. Dat vers gaan we niet verder meer opzoeken. Romeinen 10 vers 20 daar staat. En Jesaja durft het aan te zeggen. Weer Jesaja. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. En hier gaat het dan weer over de volken. Over de gelovigen uit de volken. Nou, zo verschillende teksten uit Jesaja, die enerzijds over Israël gaan, die anderzijds over de volken gaan. He, en waar wij nou voor moeten waken is dat we de fout maken dat we zeggen van ja, Christus kwam alleen maar voor Israël. Nee, hij kwam in de eerste plaats voor Israël. En ja, de boodschap die, he, het heil wat verkondigd wordt in de profeten, dat is alleen maar voor Israël. Nee, het is in de eerste plaats voor Israël, maar de volken mogen in Israël uiteindelijk gezegend worden. Belangrijke boodschap om, ja, Jesaja, Jeremia, al die andere boeken te verstaan, maar ook om de Romeinenbrief te verstaan. Nou, we gaan naar vers 22 van Romeinen 15. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Ja, dit vers spreekt voor zich. Enige uitleg behoort misschien nog het daarom. Waar slaat het daarom op? Nou, het daarom slaat op het feit dat Paulus eerst in de oostelijke deel van de Middellandse zeegebied, hè, van Jeruzalem tot hoe heet die moeilijke plaats? Illyricum toe. Het evangelie moest verkondigen. En ja, daar moest eerst het evangelie verkondigd worden. Voordat Paulus naar Rome kon gaan. En nu was in feite Rome aan de beurt. Het evangelie verplaatste zich vanuit Jeruzalem steeds westelijker. Dan gaan we naar vers 23 en 24. Nu ik echter in deze streken. Nou, dat hebben we net gezegd. Hè, het westelijke deel van het Middellandse zeegebied. Geen arbeidsveld meer heb. Het fundament is namelijk gelegd. Het evangelie moest verder nog wel uitgelegd worden, maar het fundament was gelegd. En ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Nou, wat we hier zien is dat Paulus een groot verlangen heeft naar de Romeinen. En dat verlangen, ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hij hen nooit gezien heeft. Paulus kende wel veel mensen die in Rome verbleven, maar dat waren mensen die hij al eerder in andere plaatsen had ontmoet. Of wellicht ook mensen van horen zeggen. Maar ik denk eerder het eerste, en daar zullen we straks nog wel, nou niet vandaag, maar de volgende keer nog wel op komen, als we, ja, die namenlijst doornemen, niet heel uitgebreid hoor, hè, aan wie je allemaal de groeten doet, maar we zullen er een paar namen uitpikken, dat is wel geinig, er zijn wel leuke dingen over te vertellen. Maar er zijn een aantal mensen die Paulus al eerder kende, bijvoorbeeld Priscilla en Aquila. Maar Paulus wil naar die Romeinen toe om door hen bemoedigd te worden. Dat hij hen ook bemoedigt. En ja, die wens van Paulus om naar de Romeinen toe te gaan, dan komen we dus ook in Romeinen 1 tegen. Daar hebben we net al wat van gelezen, maar laten we dat gedeelte er nog maar eens even bij pakken. Romeinen 1, vers 8 tot 15. Het is natuurlijk alweer een hele tijd geleden dat u dat gedeelte heeft doorgelezen. Het is alweer, misschien onlangs nog, maar in de vorm van deze Bijbelstudieserie hebben we het over een jaar of wat geleden. Wat zegt Paulus in Romeinen 1, vers 8 tot 15? Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden, samen, hè, wederzijdse uitwisseling, te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Zie je dat Paulus zich niet boven de Romeinen plaatst, maar hij plaatst zich te midden van de gelovigen. Zo hoort het natuurlijk ook te zijn met mensen, ook in deze tijd, die het woord uitleggen. Die staan niet boven de mensen, maar ze staan te midden van de mensen. Zo hoort het te zijn. Maar ik wil niet, vers 13, dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Ja, Paulus wil uitdelen van de vrucht van het evangelie. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Echter, Paulus had op dat moment zijn verantwoordelijkheden nog elders liggen. Dus zo was daar op afstand een band tussen Paulus en deze gemeente. Nou, daar hebben we dat groot verlangen, hè, ook weer wat uitgewerkt uit Romeinen 15 vers 13. En dan gaan we verder naar vers 24. En daar heeft Paulus erover dat hij van plan is om naar Spanje te reizen. En daar zegt Paulus daarover, nou, dat hij, wanneer hij naar Spanje reist, zal hij naar de Romeinen toekomen. En hij wil Rome gebruiken als doorweg. En ja, waarom deed hij dat? Van nou, Rome was wel een mooie uitvalsbasis om naar Spanje te gaan, omdat de schepen vanuit Rome gingen rechtstreeks naar Spanje. Zou hij dat vanuit Griekenland doen, dan gebeurde dat niet. Er gingen geen schepen rechtstreeks van Griekenland naar Spanje. Je moest dan wel over Rome gaan en vanuit Rome kon je rechtstreeks door naar Spanje. En met Spanje, dan wordt er niet Spanje bedoeld zoals we dat nu hebben, maar het hele Iberische schiereiland. Daar moeten we Portugal ook bij rekenen. En dan is het de vraag, is Paulus daadwerkelijk later naar Spanje gegaan? Ja, er is uiteindelijk wel een goed heilig man uit Spanje gekomen, zo nu en dan ieder jaar. Hè? Met Zwarte Piet, oei, dat mogen we niet noemen. Maar is Paulus naar Spanje gegaan? Nou, er is een manuscript, dat wordt het Sonnini-manuscript genoemd. Sonnini heeft meer te maken met de man die dat manuscript ooit eens bij zich had. En een pelgrimsreiziger, wat dan uiteindelijk in de historie door mensen bewaard is gebleven. Nou, dat Sonnini-manuscript, dat is een redelijk betrouwbaar manuscript, omdat dat behoorlijk beschrijft wat de dingen in de geschiedenis, hoe dingen zich in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. En in dat Sonnini-manuscript staat het volgende. Dat ga ik u voorlezen. Kunt u even rustig achterover lenen. Het is weer net als op de basisschool. De juf die voorleest. En dan gaat het over Paulus als volgt. En Paulus, vervuld met de zegeningen van Christus en in de geest volhardend, vertrok uit Rome om naar Spanje te reizen. Want hij had zich al lange tijd voorgenomen om daarheen te gaan. Nou, dat komt wel overeen, hè, met wat in de Romeinenbrief staat. Hij had namelijk in Fenicië gehoord dat omstreeks die tijd tal van kinderen Israëls uit de Assyrische ballingschap over de zee gevlucht waren naar de kustlanden in de verte. Misschien wel vanwege vervolgingen. De kustlanden in de verte, daarmee wordt dan Spanje bedoeld, maar zullen we straks ook lezen, uiteindelijk ook Engeland. Zoals door de profeet gesproken was. En de Heere had bevolen dat het evangelie ver weg aan de heidenen gepredikt zou worden en aan de verloren schapen van het huis Israëls. Geen mens hield Paulus tegen, want hij getuigde krachtig van Jezus in het bijzijn van de volkstribune en onder de mensen. En hij nam enkele van de broeders mee die hem met hem in Rome hadden vertoefd. En zij gingen scheep in Ostium, dat is de haven van Rome. Dat ligt wat verder van Rome vandaan, want Rome ligt niet direct aan de kust. Maar Rome is wel te zien vanaf de kust. En zij gingen scheep in Ostium en daar zij gunstige wind hadden, zijn ze veilig in de Spaanse haven aangeland. Veel mensen waren verzameld uit de steden en dorpen en het heuvelland, want zij hadden gehoord van de bekering van de apostel en van de vele wonderen die hij gedaan had. Paulus predikte krachtig in Spanje en grote menigte geloofde en kwamen tot bekering, want zij beseften dat hij een van God gezonde apostel was. En zij vertrokken uit Spanje. En Paulus en zijn broeders vonden een zeilschip in Armorica dat naar Groot-Brittannië ging. En zo zij zeilden langs de zuidkust en bereikten een poort genaamd Rafines. En in het buitenland ging het gerucht dat de apostel was geland op de kust. En een grote menigte van de inwoners ontmoette hem en behandelde Paulus hoffelijk. En hij ging door de oostelijke poort van hun stad en werd ondergebracht in het huis van een Hebreeuwse en een van zijn eigen volk. En in de morgen kwam hij en stond op de berg Lut. En de mensen verdrongen zich aan de poort en verzamelden zich in de grote straat. En hij predikte hun de Christus En velen geloofden het woord en het getuigenis van Jezus. Nou, het zou best kunnen zijn dat dit waar is. En dit moet dan gebeurd zijn. Dit moet dan gebeurd zijn nadat Paulus in Rome heeft verbleven. En sommigen stellen ook, en ja, ik ga dat verder niet uitweiden. Maar sommigen stellen ook dat Paulus pas na zijn bezoek aan Spanje en Engeland in Griekse gevangenschap de brieven aan Efeze en Colossense heeft geschreven. Nou, ik ga daar nu verder. Het is een theorie. Ik heb het verder ook nog niet echt uitgezocht. Ik weet niet of het waar is. Het blijft wel altijd moeilijk om bepaalde brieven van Paulus te plaatsen. We weten wel dat Paulus zich die brieven heeft geschreven aan Efeze en Colossense vanuit gevangenschap. En sommigen stellen dan ook dat het feit dat Paulus die brieven aan Efeze en Colossense heeft geschreven nadat hij in Spanje en Engeland is geweest, dat het ook terug te zien is in Colossense 1 vers 5b. Ja, ook daar zijn er wel wat tegens voor te vinden. Maar het is wel even aardig om dat daarnaar te kijken. En nogmaals, laten we eerlijk zijn. Ik ga niet zeggen dat het zo is. Het is een theorie. En zo zijn er wel meer theorieën. Maar goed, het is misschien eens aardig om dat eens uit te zoeken. Colossense 1. Vers 5b. En daar zegt Paulus, het evangelie, daar gaat het mij even over, hè? Of nee, hiervan hebt u eerder gehoord door het evangelie van de waarheid, namelijk van het evangelie. Nee, ik zit niet goed te lezen, ik ben er niet meer bij. Nou, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. En dan gaat Paulus verder in vers 6, dit, namelijk het evangelie, is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Nou, sommigen stellen dat Paulus de hele toenmalige wereld heeft verkondigd, namelijk het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied, het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied, tot aan de grenzen van het Romeinse Rijk in Engeland. En dat hij daardoor ook kon zeggen van ja, het evangelie is aan de hele wereld verkondigd. Moeilijkheid overigens, hè, vind ik hieraan, dat hier voor wereldkosmos staat. En als het gaat om de toenmalige wereld, wordt er vaker gesproken over de oikumenia. En bovendien kan het evangelie ook door anderen verkondigd zijn. Hè, dus daar zitten wel allerlei haken en ogen aan deze theorie. Maar ja, zo wordt dat door mensen soms uitgelegd. Nou, even een theorie, even een zijpaadje, wat ik zo tegenkwam tijdens de studie. Wel aardig om daarnaar te kijken. Goed, we gaan weer terug naar Romeinenbrief. Romeinen 15. Paulus had dus als doel om naar Spanje te reizen. En het zou dus zomaar heel goed kunnen zijn geweest dat hij daar ook is aangekomen. En laten we wel zijn, één ding is duidelijk, het evangelie in de basis, zo zien we in de vroege brieven van Paulus, het evangelie in de basis zien we door Paulus verkondigd worden. Hij legt het fundament. We gaan naar vers 25 tot 28. En wat lezen we daar dan? Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Ze hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met de stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. Nou, voordat Paulus naar Rome en vervolgens naar Spanje kon gaan, wachtte er nog een andere verplichting. En daarover wordt, gaan we niet allemaal lezen, we gaan er wel een klein stukje uit lezen wat mij wel aansprak, maar er wordt uitgebreid in 1 Korintiërs 16 over geschreven, als u dat na wil zoeken. 1 Korintiërs 16. En ook in 2 Korintiërs 8 en 9. En dan wil ik in het bijzonder even met u 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 4 lezen. En er staat dan, verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat is ook een gemeente die bestond uit gelovigen uit de volken. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Het staat hier. Nou, de gelovigen in Macedonië hadden met veel beproeving door verdrukking te maken. Ze werden vervolgd, ze hadden het zwaar. Maar toch waren ze heel erg blij. Maar ze waren daarbij tegelijkertijd ook heel erg arm. Maar ondanks die armoede wilden ze toch een gift geven, zo lezen we. Want zo getuig ik zijn gaven naar vermogen. Ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekte ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven, namelijk een bijdrage in geld en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Nou, hier komt het om neer dat de broeders in Macedonië moeilijk hadden. Ze werden gedrukt, ze waren arm. Maar toch waren dat hele blije mensjes. Want ze wisten uiteindelijk van ja, het zit hem niet in geld of goed, maar het zit hem in het geloof in Christus. Daar vinden we onze rijkdom in. En die gelovigen in Macedonië hoorden dat de mensen in Jeruzalem het arm hadden. En van het weinig wat ze hadden, smeekten ze Paulus om alsjeblieft maar een gift te mogen geven voor de gelovigen in Jeruzalem. Nou, zo was het gesteld met die gelovigen in Macedonië. En dat vond ik wel een ontzettend mooi voorbeeld. Dat ze van het weinige dat ze hadden, toch nog wilden geven. En dan denk ik weer aan die verhaal of de geschiedenis van het penningske van de weduwe. En dan weet u waar ik het allemaal over heb. De Heer Jezus op een gegeven moment iemand heel veel in de offerkist ziet werpen. En er is dan een vrouwtje, een arm vrouwtje, die geeft maar heel weinig. En dan vraagt de Heer Jezus, ja, wie geeft meer? En dan is het uiteindelijk, gaat het dus niet om wat je geeft, maar het gaat om de intentie die je hebt. En die zat goed bij die gelovigen te Macedonië. Nou, en over die gelovigen uit Macedonië, daar schrijft Paulus hier dan ook in Romeinen 15 over. Hè? Romeinen 15, vers 25. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeente van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. En dan sterker nog, die mensen in Macedonië waren ook nog arm. Nou, dat is dan wat we hier terugzien. De armen, gelovigen uit de volken, geven de armen te Jeruzalem. Nou, en hoe kunnen we dit dan plaatsen? Nou, we hebben het dan op een gegeven moment ook gelezen over de gelovigen, waar Paulus dan ook over zegt. Even kijken hoor, in vers 16. En daar staat dan het volgende. In het einde van vers 16, wat lazen we daar ook alweer? Opdat het offer van de heidenen, van de volken, welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door Heilige Geest. Nou, dat offer van die heidenen kunnen we ook zien als het offer wat door de gelovigen uit Achaïe en Macedonië wordt gegeven aan de mensen te Jeruzalem. En daarmee wilden ze eigenlijk, die gelovigen te Macedonië, daarmee gaven ze eigenlijk, wilden ze daarmee indirect die gelovigen te Jeruzalem, iets laten zien van het feit dat Gods genade ook aan de volken was gegeven. En wilden ze eigenlijk ook iets terugbetalen van de zegeningen die zij juist door Israël hadden ontvangen. En misschien wilden ze juist ook wel de ongelovigen in Jeruzalem daarmee tot jaloersheid wekken. Daarmee een teken zijn van, kijk nou eens wat God doet aan de volken. De volken ontvangen Gods genade. En vanuit die genade schenken zij aan de arme gelovigen die te Jeruzalem zijn. Een offer met een dubbele bodem, met een dubbele betekenis. Nou, zo lezen we dat hier, wat hier gebeurt. En zoals Paulus hier beschrijft, van dat hij vanuit zeg maar Korinthe naar Jeruzalem reist en uiteindelijk naar Rome reist. Daar gaan we de volgende keer bij stilstaan hoe dat is gegaan. Zo is het uiteindelijk ook daadwerkelijk gebeurd. Paulus dus van Griekenland, Korinthe, naar Jeruzalem gereisd en daarna naar Rome. En dan zien we uiteindelijk dat er tussen het schrijven van de Romeinenbrief en het aankomen van Paulus in Rome, daar zit dan uiteindelijk toch nog weer zo'n 3 jaar tijd. Dus de Romeinen hebben toch nog even moeten wachten tot het Paulus zou komen. Nou, dan sluiten we af met vers 29, want vers 30 tot met 33 hoort ook bij dit gedeelte. Maar daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. Dus we breken het eigenlijk een beetje midden in dit gedeelte af, maar dat is omwille van de tijd. En ja, anders heb ik de volgende keer niet zoveel meer te vertellen misschien. We moeten de dag ook nog even vol zien te maken, want ja, volgens mij is er de volgende keer ook geen Olympische Spelen, dus kunnen we niet eerder weg. Hè? Vers 29. Wat zegt Paulus daar? En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. En daar ligt toch met de nadruk op de volle zegen van Christus. Paulus komt met de volle zegen van Christus. Christus vindt het goed dat hij komt. Christus vindt het ook belangrijk dat hij komt. Maar bovendien komt Paulus met dezelfde krachten als waarmee hij eerder het evangelie verkondigd heeft. En daar lazen we over in vers 18 en 19. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Paulus komt daarom Christus te verkondigen uiteindelijk bij de Romeinen. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Ook bij de Romeinen zal Paulus door woord en daad het evangelie te verkondigen. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Daar kun je dan ook nog Romeinen 1 vers 11 naast leggen. Ik zal dat citeren, hoeft u dat niet op te zoeken. Want u zult het ondertussen wel een beetje... Hè, op een gegeven moment wordt het bovenkamertje ook een beetje vol. Want ik verlang er vurig naar u te zien. Om u in enige geestelijke genadegave te laten delen. Waardoor u versterkt zou worden. Nou, dit sluit heel mooi aan op wat Paulus in vers 29 zegt. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Nou, Paulus zal genadegaven uit mogen delen. In de verkondiging van het woord, maar ook in tekenen die hij zal mogen doen. En hoe het dan verder straks verloopt in de Romeinen, hè, als Paulus in Rome aankomt. Nou, daar staan we de volgende keer bij stil. En we sluiten dan nu af met de woorden van vers 30 tot en met 33, die we nu lezen, maar de volgende keer zullen behandelen. Dat is een mooie aanmoediging die we hier vinden. En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, dat ik verlost mag worden van de ongehoorzame in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem de Heilige welgevallig is, zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zou mogen komen. Ja, Paulus voorziet al dat dat niet makkelijk gaat worden in Jeruzalem. Nou, en we zullen straks zien, u kunt dat zelf in de handelingenbrief ook lezen, misschien als voorbereiding op de volgende keer mocht u daar zin in hebben. We zullen ook zien dat Paulus het niet makkelijk heeft in Jeruzalem. En dan hoopt hij bij de Romeinen tot rust te komen. Nou, aanvankelijk zullen we de volgende keer zien, wordt het nog even een beetje twisten in Rome. Maar dan uiteindelijk vindt Paulus daar wel de rust. En dan sluit Paulus af met vers 33. En mogen de God van de vrede met u allen zijn. Amen. Nou, vanuit die wetenschap dat God de God van de vrede met ons zal zijn, mogen we ook van hier gaan. We willen samen. Ook zal ik gelijk maar danken? Ja, we gaan gelijk maar door. Ben ik zo meteen ook uitgepraat. Hè? We willen we samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vandaag zo weer bij elkaar mochten komen op deze prachtige dag. Om uw woord te openen. Om daaruit te leren. Om te leren ja, wat uw boodschap in de tijd van de Romeinenbrief van de handelingenperiode was, maar dat we er ook geestelijk door opgebouwd mogen worden, dat we ook daardoor aangemoedigd mogen worden, dat we er ook ja, lessen uit mogen leren, dat het zo belangrijk is om elkaar vanuit goedheid te benaderen en dat we ook iets mogen leren van de dienstbaarheid van Paulus, zijn dienstbaarheid aan u, zijn dienstbaarheid ook ten opzichte van de gelovigen. En ja, Heer, dat we ook mogen zien dat het evangelie, zoals dat in de breedste zin van de Bijbel verkondigd wordt, dat het evangelie uiteindelijk voor ieder mens tot behoud mag zijn. En dat u in uw plan, ja, in de eerste instantie eerst Israël op het oog heeft, maar uiteindelijk de gehele mensheid. Dank u wel dat ook wij zo mogen delen in genade. Dat er een heerlijke hoop voor ons weggelegd ligt. En ja, op momenten dat we het moeilijk hebben, dat we ook mogen terugvallen op die hoop. Dat we ernaar uit mogen zien dat alles wat we hier doen op aarde in dienst van u, dat dat niet te vergeefs is. Maar dat wanneer we bezig zijn om onze roeping te vervullen, namelijk om als gelovigen in Christus Jezus geschapen goede werken te doen, dat dat een roeping is die niet te vergeefs is, maar dat we die roeping mogen doen vanuit de hoop die u ons geeft. En ja, dat er dan wellicht aan het einde van de rit een prijs wacht in de vorm van de krans der rechtvaardigheid. Maar tegelijkertijd mogen we ook weten dat ook het ontvangen van die krans genade mag zijn. Dank u wel dat we mogen leven uit genade. Dank u wel ook dat we zo vanuit genade uw woord mochten bestuderen. Dat het genade is dat we Bijbelstudie mogen doen. Heer, leer ons dan ook het niet te zien als een werk, maar dat we het mogen zien als genade. Dat iedere keer dat we een stukje Bijbelstudie doen, dat dat dan weer een soort geestelijk cadeautje uitpakken is. Waardoor we opgebouwd en gesterkt mogen worden. U beter mogen leren kennen. En ja, daardoor ook steeds beter met u mogen gaan wandelen door dit leven. Hoe ver onze weg of hoe kort onze weg ook nog mag zijn. En dat we dat mogen doen vanuit de wetenschap dat we eens behouden thuis aan mogen komen. En zo mogen we van hier gaan. Mogen we weten dat u met ons mag gaan. Mogen we weten dat uw geest in ons werkt. Dat we daardoor bekrachtigd mogen worden. En dat we gevoed mogen worden door uw woord. En dat in dit alles het fundament gelegd mag worden. Mogen worden door uw apostel Paulus. Namelijk Jezus Christus. Dank u wel voor de bijzondere positie die we in hem hebben gekregen. En voor alle genade die we in hem hebben ontvangen. En dat we nu mogen weten dat we bij u in mogen wonen. Dat we hemelburgers zijn. Dank u wel voor dit alles. Amen.